Gemeente, wij zingen na de verkondiging uit Psalm 103, het tweede en derde vers. En het thema van de preek, wat een vrienden, wat een vriend. Jongens en meisjes, jullie die in de kerk zijn, jullie hebben een heel mooi kerkblaadje gekregen. Er zijn allerlei vragen en sommige vragen die vind je in de preek ook wel een antwoord op. Wat een vriend, wat een vrienden. Gemeente van de Jezus Christus de Gouda. Het was op een zondag in september. Om precies te zijn 12 september 2004. In de aula van een groot gebouw in het hartje van Concepción waren ze samengekomen. Als gemeente om God te zoeken en te loven. Het was een bijzondere dag. 3 jaar geleden waren ze een nieuwe gemeente gestart onder studenten, een pioniersplek. Veel jongeren van de universiteit waren tot geloof gekomen in die afgelopen 3 jaar. En nu kwamen ze samen na 3 jaar om dat met hun moedergemeente te vieren. Ze hadden mij uitgenodigd die morgen om te preken. En ik preekte over Marcus 2, geschiedenis van de 4 mannen die een verlamde vriend bij Jezus brachten. Na afloop van de dienst kwamen 5 jongeren naar me toe tijdens de koffie. En ze zeiden, we willen Fernando even aan je voorstellen. Hij is een medestudent van ons aan de universiteit. We hebben veel gesprekken met hem gehad. Maar vanmorgen is hij voor het eerst meegekomen naar de dienst. 4 studenten hadden een niet-gelovige vriend uitgenodigd om mee te gaan. En tijdens de dienst had de Heere God hem in zijn hart geraakt. Fernando, ontroerend moment. Als we vanmorgen naar die geschiedenis kijken vanuit Lucas 5, dan zien we dat Lucas juist daar de vinger bij legt, bij wat die 4 mannen doen. Vers 18, kijkt u maar en zie. Lucas geeft even een vingerwijzing dat het hem daarom te doen is. En zie, let op, kijk wat die 4 mannen daar doen in Capernaum. Om hen gaat het vanmorgen in de preek. Maar voordat we naar de mannen gaan kijken, wil ik u nog even wijzen op iets bijzonders. 1 zinnetje, misschien viel het wel op vanmorgen in vers 17. Daar staat, en er was kracht van de Heere om te genezen. Dat is een hele bijzondere uitspraak. Dat kom je bij mij weten nergens in het Nieuwe Testament tegen. En waarom legt Lucas juist hier daar de vinger bij? Ja, zegt u, de Heer Jezus had toch altijd kracht om te genezen? Waar hij was en waar hij preekte, daar gebeurden wonderen. Mensen kwamen in het reinen met de Heere God doordat hun zonden werden vergeven. Mensen knapten op doordat ze genezing ontvingen. Mensen werden in de vrijheid gezet doordat Jezus boze geesten uitwierp. Ja, dat is waar. Maar weet u, er was altijd een wisselwerking tussen de Heer Jezus en de mensen. Er waren plekken in Israël waar de Heer Jezus zijn heil niet kwijt kon. Bijvoorbeeld in zijn geboortestad Nazareth. Matthäus 13 lezen we dat. Jezus kon niet veel krachten doen in Nazareth vanwege hun ongeloof, zegt Matthäus. Als mensen uit ongeloof hun harten gesloten hebben, als ze zo een beetje afwachtend naar de Heer Jezus staan, naar hem toekomen, als er onwil is of ongeloof, dan kan de Heer Jezus zijn heil niet aan ze kwijt. En dat is trouwens nog steeds zo. Als er in de gemeente weinig verwachting en weinig verlangen is, zal die gemeente ook minder van de Heer Jezus gaan ervaren en zien. Als het ongeloof sterk is, dan staat dat de zegen en het heil van de Heere God in de weg. En weet u, dat was ook hier het geval. Want wie zijn daar in huis? Er zijn mensen die verlangend zijn om naar de Heer Jezus te luisteren, maar het merendeel van de mensen in het huis, dat waren kritische fariseeën. en leraars van de wet, vers 17. En ze waren van alle kanten gekomen, het Galilea, het noorden, Judea en zelfs helemaal uit Jeruzalem om te kijken wie Jezus was. Om te kijken wat voor boodschap hij bracht, want ze vertrouwden hem niet. Wat hij deed en zei stond haaks op de leer en de traditie. En ze waren gekomen om bewijzen te verzamelen, om eindelijk goed Jezus te kunnen afwijzen. En met zo'n instelling zitten ze daar in het huis met zo'n kritische houding om bij het minste geringste de vinger te wijzen bij wat niet goed is. Zou je kunnen zeggen dat het huis vol is met kritiek en ongeloof? Nou, daar zal dus helemaal geen wonderen kunnen gebeuren, want de sfeer is behoorlijk vijandig en afwijzend. Ongeloof is een grote blokkade. Nee, zegt Lucas, jullie hebben het allemaal mis. Want er was kracht van de Heere om te genezen. Ondanks die kritiek, ondanks die negatieve grondhouding, wil de Heere daar in het huis in Capernaum de mensen toch genadig zijn. En we moeten het zo zien, als er maar een kleine opening is in het hart, dan zal de Heere Jezus die gebruiken. Als er in het panzer van het ongeloof wat scheuren zitten, dan benut hij die om toch zijn zegen te schenken. En ik dacht, wat is dat toch een geweldige bemoediging dat dat zinnetje er toch staat. Want het is nog steeds zo. De Heer Jezus is niet veranderd. Ook hij wil vandaag zijn genade, zijn heil aan mensen geven, aan ons hier. En er kan kritiek zijn, er kunnen zonden zijn, er kan lauwheid zijn, er kan van alles zijn wat als een obstakel in de weg staat. Maar Heer Jezus, we machten om dat in één keer opzij te schuiven. En ik zal ze toch genadig zijn. Als hij maar een opening in ons leven bespeurt, dan weet hij die te vinden. Om zijn genade te delen. En weet u, dat hebben die vier mannen gemerkt. Ondanks die sfeer van afwijzing en kritiek, hebben ze dat gemerkt. En Lucas legt de vinger bij de vier mannen. Enkele mannen. En zie, hij legt de vinger allereerst in de eerste plaats bij de liefde van deze vrienden. Want Heer Jezus was op rondreis en dan komt hij in Capernaum waar hij woonde. Marcus vertelt dat hij in zijn eigen huis is, maar Lucas noemt dat verder niet. Zodra ze horen, zodra het gerucht gaat dat Heer Jezus thuis is, Capernaum, gaan ze hun verlamde makker halen om hem bij Jezus te brengen. Wat een mooie mensen, zeg, die mannen. Ze weten een zieke makker te vinden. Buurman, collega, iemand uit hun gezin, wie zal het zeggen? Ze zijn bewogen met hun nood. Hij is verlamd, hij kan niet veel. Op dat matras ligt een vleugellam geslagen ziel. Lichamelijk en ook geestelijk gaat het niet goed met hem. En wat een geluk als je als gehandicapte, als vleugellam geslagen ziel, zulke vrienden hebt. Wat een voorrecht als je mensen om je heen hebt die naar je omzien, die om je geven. Weten we het nog, in het ziekenhuis Bethesda lag een man, 38 jaar lang. Jezus ontmoet hem. Vriend, wat doe je hier? Heer, ik heb niemand. Hij had niet zulke vrienden. En ook vandaag zijn er genoeg mensen. Misschien herkent u of jij er ook wel iets van. Dat je het eigenlijk die man moet nazeggen. Ik heb niemand die zo naar me omziet. Weet u, af en toe hoor je ervan, hè? Een berichtje in de krant of in het nieuws. Eenzame bejaarde die door de politie doodgevonden wordt in huis. Soms kon men aan de post of de huis-aan-huisbladen zien hoe lang die persoon al was overleden. Niemand had hem of haar gemist. Wat erg is dat. De wereld van vandaag heeft mensen nodig. God roept ons om die mensen te zijn die niet alleen aan zichzelf denken, maar die juist een vriend of vriendin voor anderen willen zijn. Weet u de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Misschien kent u die wel. Die begint met een vraag: wie is mijn naaste? En dan vertelt de Heer Jezus een verhaal en dan draait hij die vraag om. En dan geeft hij die vraag als een boemerang weer terug: voor wie ben jij eigenlijk een naaste? De vier vrienden laten het zien, Heer. Let op, zegt Lucas, kijk wat ze doen. Ze zijn een naaste voor hun makker. En zo wil Lucas ons ook laten zien, gemeente, dat hoe belangrijk het is dat wij naar elkaar omzien. Want wij kennen ze natuurlijk ook. Of misschien zijn we het zelf wel. Kwetsbare mensen. Ziek in onze omgeving. Kleine kinderen, jongeren, oudere mensen, gehandicapten. Mensen die depressief zijn. Mensen die geen stap verder komen in hun leven, die gewoon vastzitten. Waar alles muurvast zit. Mensen over wie wij wel ons zorgen maken. We hebben geen invloed op. Wat is het mooi dat we aan elkaar geschonken zijn. Gemeente van de Heer Jezus betekent dat God ons aan elkaar heeft geschonken om naar elkaar om te zien, om elkaar te bemoedigen. Om de naam van een broeder of zuster bij de Heere God in gebed te brengen. Liefde. Het tweede. Liefde en bewogenheid alleen. Met liefde en bewogenheid alleen, dan kom je er nog niet. Die vrienden hebben nog iets anders. Dat is het tweede, ze hebben ook geloof. De mannen zijn er overtuigd dat het beste wat ze hun verlamde makker kunnen geven, is hem aan de voeten van de Heer Jezus te brengen. Ze doen er alles aan. Ze moeten heel wat belemmeringen overwinnen. Het huis zit vol met mensen, niemand laat ze door. Er zijn schriftgeleerden, leraars van de wet, fariseeën, voorname mensen. Wat zullen ze allemaal wel niet denken? Al heb je weer zo'n heiden die iets van Jezus wil. Allemaal obstakels. En ik vond het eigenlijk wel aangrijpend toen ik het op me liet inwerken. Dat niemand die zieke man op die matras laat voorgaan. Niemand wil hem pas op de plaats maken om die verlamde een plekje te geven. Zodat hij ook naar die Jezus kan. Dat is wel aangrijpend. Rond de Heer Jezus zie je heel veel verlangen, maar je ziet ook heel veel egoïsme, heilsegoïsme. Als ik er maar bij kan, als ik Jezus maar kan horen, dat is onthullend. Je zou denken, als je echt van de Heer Jezus houdt, dan maak je plaats voor een kwetsbaar mensenkind, maar dat gebeurt hier niet. Die zonde van het egoïsme zit soms zo diep in het menselijke hart. En heeft de Heer zoveel mee te stellen. En de mannen moeten via een omweg, via een dak. Die Oosterse huizen, het waren van die vierkante kubussen. Plat dak, trap aan de zijkant. Ze nemen dat die trappen, balken met riet erover en modder gedroogd. Ze maken een gat. En je ziet het voor je, ze laten de verlamde zakken. Het zit er vol met mensen, Jezus is onderwijs aan het geven. En voor zijn voeten valt die matras neer. Niet door de deur, dan maar door het dak. Hun geloof maakt hen vasthoudend. Hun liefde creatief. Want samen hebben ze de overtuiging, dit is wat wij voor onze verlamde vriend moeten doen. En ik stel me zo voor dat ze de touwen er ook achteraan gooien. Nu moet Jezus wel antwoorden. En ook zij kunnen niet meer terug. En wat doet Jezus? Nou ja, Lucas zegt het zo mooi. Hij ziet het geloof van deze vrienden. Hij ziet hun vastberadenheid. Hij ziet hun liefde. Geloof wordt zichtbaar in wat ze doen. Je hoeft nog niet eens in hun hart te kijken. Jezus ziet het al. De stappen die ze nemen. En Jezus ziende hun geloof. Wat is geloof eigenlijk? Nou, je zou vanuit deze geschiedenis kunnen zeggen, geloof, dat is dat je naar de Heer Jezus toe gaat. Met je zorgen, met je dank, met je nood. En dat je het van hem verwacht. Ik moet bij Jezus zijn. Hij. Er is geloof voor nodig. Vertrouwen. Die mannen hadden dat en Jezus ziet dat en die benoemt dat ook. En die wil dat geloof niet beschamen. En weet u wat ik er nou zo mooi aan vind? Dat de Heer Jezus zijn zegen schenkt aan die verlamde man. Dankzij het geloof van zijn vrienden. Jezus zag hun geloof. Weet u wat dat betekent? Als je erover nadenkt, hoeveel troost daarin zit. Want er zijn ouders en grootouders onder ons. Van wie de kinderen en kleinkinderen van het geloof vervreemd zijn. We hebben misschien ongelovige vrienden. Er zijn mensen die zo kwetsbaar, zo zwak zijn, zo vol twijfel zitten. Die vanuit zichzelf nooit die stap naar de Heer Jezus zouden zetten. Maar dat betekent niet dat we voor hen niets kunnen doen. Nee, we kunnen ze in gebed brengen bij de Heer Jezus. Geloof is een persoonlijke zaak, maar dat is nooit individualistisch. Dat zie je in de evangelie zo geweldig mooi. Komen mensen naar de Heer Jezus toe voor anderen. Dat is een hoofdman. Hij gaat naar Jezus toe, want ik heb een zieke knecht. Dat is een hoveling die naar de Heer Jezus toekomt, omdat zijn zoon ernstig ziek is. We komen Jairus tegen die een beroep doet op de Heer Jezus vanwege zijn ernstig zieke dochter. Zijn ouders die hun kinderen bij de Heer Jezus brengen. De discipelen willen dat verhinderen, maar de Heer Jezus stuurt ze weg en laat de kinderen, zoals wij zongen, tot mij komen. Allemaal mensen die naar Jezus toe gaan, net als die vier vrienden, voor anderen. Ze komen niet voor zichzelf, ze worden zelf wel gezegend. Jazeker, maar ze komen vanwege de nood van anderen. En dat mag dus blijkbaar. De Heer Jezus die nodigt ons uit om datzelfde te doen als die vrienden. Want het is nooit te vergeefs. Het kan, het mag. Dat je voor een ander gebed vraagt. Dat je met de nood van anderen naar Jezus toe gaat. Is dat gemakkelijk? Nee, niet altijd. Soms moet je heel wat weerstanden overwinnen. Stemmen in je hoofd. Stemmen van anderen misschien wel. Ja, maar we hebben toch een goede gezondheidszorg. Artsenkundig. We hebben thuiszorg en hulpverleners. Wat hadden ze in de tijd van de Heer Jezus allemaal niet? Mensen bij Jezus brengen, dat is toch veel te simpel. Zijn mensen van de 21ste eeuw, moet je kijken wat er allemaal ontwikkeld is. Ja, misschien moet je zelf ook wel weerstanden overwinnen. Ongeloof misschien wel. Ach, ik heb al zo vaak gebeden, wat levert het eigenlijk op? Joh, ga jij nou gebed vragen? Kom op, bespaar je die moeite? Misschien schaam je er wel voor. Andere mensen naar je kijken. Wat zullen die vier vrienden allemaal wel niet gedacht hebben? Zoveel blokkades. Maar dat hindert ze niet, ze gaan toch. En ze worden gezegend. Ze hebben een makker lief. Het geloof maakt ze vasthoudend. En dan kom ik bij mijn derde punt. Lucas legt de vinger vanmorgen ook bij wie de Heer Jezus is. Als je het aan de verlamde had gevraagd, wie zijn je vrienden? Dan had hij natuurlijk de namen van deze vier mannen genoemd. Want zonder hun liefde en geloof lag hij gewoon nog thuis. Maar ik denk dat hij toch vooral ook de naam van de Heer Jezus had genoemd. Hij zou gewezen hebben op zijn weergaloze ontferming. De Heer Jezus die zich laat onderbreken. Jezus, hij had alle aandacht voor mij. Mijn vrienden legden me zomaar voor zich neer. Het dak was kapot en hij stoorde het onderwijs. Maar hij zette alles opzij voor mij. Jezus wist alles van me. Toch had hij me lief. Hij wist wat er in mijn hart leeft. Wat verborgen was, mijn blokkade naar God toe. Jezus wist het en hij nam die weg. En weet je, toen hij die woorden sprak, viel er zo'n last van me af. Die rugzak die ik mee sjouwde, die was in één keer weg. En toen kwam zijn helende kracht mijn leven binnen. Mijn zwakke benen werden sterk en ik kon weer lopen. God zij geprezen met ontzag, zegt die man. Moet eens kijken wat Jezus voor mij heeft gedaan. En weet u, dat is wat Lucas vanmorgen aan ons mee wil geven. Let even op. Vergis je niet wie de Heer Jezus is. Vers 24 zegt Lucas dat hij de Zoon des Mensen is. Zijn beeld uit Daniël, dat gaat over de macht van de Heer Jezus. Hij heeft macht om zonden te vergeven en ziekte te genezen. Vergis je niet wie Jezus is. God heeft ons door hem geschapen. Hij kent ons. Hij weet welke sleutel er past op ons hart. Hij weet wat we nodig hebben. En er is niemand in deze wereld die ons zulke rust kan schenken als de Heer Jezus. En als hij ons aanraakt, dan worden we zelfs van innerlijke trauma's geheeld. Hij hoeft maar één woord te spreken en onze zonden worden vergeven. Hij hoeft maar één woord te spreken en iets van genezing komt ons leven binnen. Deze vrienden hebben het ervaren. Het was niet te vergeefs dat ze een verlamde makker bij Jezus brachten. Want ze brachten hem in aanraking met de machtige heiland die leeft. Dat is nooit te vergeefs. Laten we dat meenemen vanmorgen. Ik ga eindigen. Nog één ding. De Heer Jezus kan je alles geven wat je vraagt. Maar als je bidt, als je tot hem komt met de nood van je leven, dan kunnen ook allerlei andere dingen naar boven komen. Zoals bij die man. De vrienden namen hem mee en vroegen genezing. Maar de Heer Jezus schenkt hem eerst vergeving. En dan richt hij die man op. Hoe dat precies zit, dat vertelt Lucas ons niet. Wat het diepste probleem was van deze man. Was hij verbitterd geraakt? Net als die 38-jarige man in dat Bethesda ziekenhuis. We weten het niet. En je kunt theologisch heel wat zeggen over de relatie tussen ziekte en zonde. Maar dat ga ik vanmorgen niet doen. Ik denk wel dat we een les mee kunnen nemen van wat Lucas hier ons vertelt. Dat wij met al onze vraag en nood bij de Heer Jezus mogen komen. We mogen hem alles vragen. Maar hij geeft wat hij nodig vindt. Hij heeft in alles de regie. Hij vervult niet al onze wensen, maar altijd zijn belofte. Jazeker. Hij ziet wat nodig is. En dat wil hij op gebed schenken. Dat vraagt van ons vertrouwen. Dat vraagt overgave. En dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk, dat weet u of weet jij misschien wel. Om de dingen echt uit handen te geven en erop te vertrouwen dat wat de Heere doet goed is. Daar kun je soms zelf wel mee worstelen, maar dat komt er wel op aan. Dat wij de Heere vertrouwen. Hij is een hoorder van het gebed. Eén ding mogen we meenemen vanmorgen. Als je hem zoekt, zul je hem vinden. Als je tot hem komt, zul je gezegend worden. Hij vergeeft misschien wel die ene zonde. Hij geeft je kracht of moed. Of hij richt je weer opnieuw op. Schenkt je bevrijding. Wat er gebeurt, weten we niet op voorhand. Het kan zomaar gebeuren. Dat God in zijn genade, net als daar in Capernaum, dat hij even de sluier van de hemel weghaalt. Dat iets van zijn genezing op ons neerdaalt. Dat we iets mogen zien van Gods nieuwe wereld, waarin geen pijn, verdriet en gemis meer is. Het zou zomaar kunnen. Hij is machtig. Gemeente, we leven in West-Europa. We maken tijden mee waar de Heere God heel ver weg lijkt te zijn. We horen over wonderen op het zendingsveld, hoe de kerk in China groeit, over de dingen die er in Afrika gebeuren. Maar hier in dit continent blijft het soms zo akelig stil. Het geestelijk leven soms zo vlak, het geloof zo klein. Zou de Heere zijn wonderen misschien niet aan ons kwijt kunnen? Omdat we ze niet meer van hem verwachten. Wat een zegen zou het zijn als de Heilige Geest ons nieuw vuur geeft. Als hij dat oude vertrouwen weer opnieuw aanwakkert. En we met elkaar grote dingen van hem verwachten. Wat een zegen als u het meeneemt vanmorgen. 4 vrienden, misschien roept God vanmorgen mij wel. Om zo'n vriend of vriendin te zijn. En wat zou het mooi zijn als de Heer Jezus ons geloof ziet. Misschien is het schamel. Maar als wij samen met anderen naar hem toe gaan. En hij zag hun geloof. Dat hij erop reageert met het wonder van vergeving. En genezing. Lucas eindigt. En ik ook. De man ging naar huis. En hij verheerlijkte de Heere God. De mensen gaan naar huis en ook zij verheerlijkten de Heere God. En daar gaat het om. Dat in alles onze hemelse Vader geëerd en geprezen wordt. En ook dat wij ervan getuigen. Want zo eindigt de schriftlezing. We hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien. Amen.